Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssemeber, anti-witwasspecialist bij de AMLC. En in deze podcast bespreken we de AFIP Threat Radar. We bespreken dit met Anne Strijker. Hij is werkzaam voor het AMLC. Welkom Anne. Leuk dat je ons kunt komen vertellen over dit onderwerp.
Hartstikke fijn om hier weer te zijn, Erik.
Ja, je zegt weer, want trouwe luisteraars kennen je natuurlijk inmiddels. Je bent al een aantal keer in de AMLC-podcast te gast geweest. Blij dat je weer je kennis kunt komen brengen. Maar voor degenen die jou nog niet kennen, kun je je kort heel even voorstellen.
Ja, zeker. Ik werk deels voor het AMLC en vertegenwoordig hen dan in de Europol Financial Intelligence Public-Private Partnership. Of kort gezegd AFIP. Het is natuurlijk een hele mond vol. Binnen AFIP ben ik dan lid van de stuurgroep van AFIP en voorzitter van hun Threat and Typology werk. En daarnaast werk ik als onafhankelijke consultant.
Wat is het AFIP dan precies? Wie nemen er aan deel?
Nou, het AFIP is een samenwerkingsverband van financiële instellingen, financial intelligence units en opsporingsinstanties zoals de FIOD, waar het AMLC onderdeel van uitmaakt. En daarnaast kan je denken aan leden als de Europese Commissie, de FATF, maar ook bijvoorbeeld de European Banking Federation. De leden komen vooral uit Europa, maar ook uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Oké, kun je iets vertellen over de successen van het AFIP?
Nou ja, weet je, de kracht van AFIP is niet alleen de samenwerking tussen private en publieke partners, maar ook vooral de hands-on mentaliteit. Er heerst echt een sfeer van we willen samenwerken en we gaan kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. En dat zegt ook wel iets over de persoonlijke verhoudingen binnen deze specifieke samenwerking. En ik denk ook dat het wel wat zegt over degene die hier leiding aan geven, bijvoorbeeld Erik van der Schild van Europol. Als we bijvoorbeeld kijken naar de threat and typology producten, dan zijn dat vaak hele gefocuste rapporten waar de rode draad is hoe vanuit een bepaald fenomeen geredeneerd concrete handvatten gevonden kunnen worden en er dan ook mee aan de slag te gaan. Of door financiële instellingen zelf of door opsporingsinstanties waar ik zelf een onderdeel van ben. Een recent voorbeeld daarvan is het rapport over Circumvention of Sanctions, waar we elkaar eerder over gesproken hebben. Dat rapport bevat naast die concrete indicatoren en keywords ook beleidsadvies om mee aan de slag te gaan. Dit rapport is bijvoorbeeld met de Europese Commissie besproken en ook door hen gebruikt bij de voorbereidingen van het volgende sanctiepakket wat eraan zit te komen. Mm-hmm. Een ander opvallend element, denk ik, aan die samenwerking is dat bijvoorbeeld voor dat rapport case studies gebruikt worden. Dat is vrij standaard, maar ook OSINT-informatie. Dat is publiek beschikbare informatie die soms ook hele relevante inzichten geeft. Die OSINT-informatie, dat is een tak die we sinds 2 jaar regelmatig gebruiken, waar regelmatig dan bulletins worden opgesteld en gedeeld door haar leden. Aanvankelijk alleen rondom sancties, maar nu ook veel breder. Bijvoorbeeld rondom financiering van terrorisme. En dat is natuurlijk nogal relevant gezien wat er allemaal gebeurt deze dagen.
Wij gaan het vandaag hebben over die Threat Radar. Nu heb jij die Threat Radar voor het AFIP ontwikkeld. Wat moeten luisteraars zich daarbij precies voorstellen?
Nou ja, de Threat Radar die AFIP nu net gepubliceerd heeft, dat is de tweede. Dus dat is ook vorig jaar gedaan in deze vorm. En die poogt inzicht te geven aan de AFIP-leden in waar nu de grootste risico's zitten. Als het gaat om witwassen, maar ook als het gaat over de financiering van terrorisme. En het interessante, denk ik, aan die AFIP radar, die threat radar, is vooral de methodologie die gebaseerd is op de verschillende FATF-aanbevelingen en de categoriseringen die het FATF aanbrengt.
Je hebt daarmee het doel, denk ik, wel redelijk beschreven. Maar op welke manier gebeurt het? En wat was de aanleiding om zo'n threat radar te ontwikkelen?
Ja, in de kern dus. De aanleiding was de wens van de AFIP-gemeenschap om jaarlijks inzicht te geven in waar nu de grootste risico's liggen als het gaat over gronddelicten. Onder witwassen ligt een hele serie aan gronddelicten. sectoren? Welke sectoren hebben nou eigenlijk het hoogste risicoprofiel? Welke landen zou je daar misschien uit kunnen lichten als het gaat over risico's? Type cliënten, maar ook transacties. Dus van belang is dan om te kijken naar ontwikkelingen en de risico's op die verschillende gebieden. En we gebruiken vervolgens intern binnen EFIP die Threat Radar ook om te bepalen waar we nieuwe onderzoeken willen starten. Dus het is ook intern leidend.
Ja, oké. Dus en ik begrijp het is eigenlijk alleen toegankelijk voor publieke partijen, niet voor private partijen.
Nee, juist ook private. Dus EFIP, dat is het interessante aan die gemeenschap. Dat heeft ongeveer evenveel private leden als publieke leden. En ja, die zijn onderdeel van deze gemeenschap, dragen bij aan de producten, maar mogen ze dus ook gebruiken. Daar komt het op neer.
Oké, duidelijk. Zijn er niet ook al andere instanties die soortgelijke dingen doen? Ik denk dan bijvoorbeeld aan National Risk Assessments en FATF-risicorapporten en dergelijke.
Zeker. Je ziet alleen bij National Risk Assessments dat deze vaak een veel langere doorlooptijd hebben. En de kracht van de Threat Radar is dat die jaarlijks plaatsvindt. Dus, en daarmee dus ook vooral als doel heeft om de temperatuur op te nemen als het gaat over de risico's. En niet onbelangrijk. Het is natuurlijk een risicoanalyse die geheel gezamenlijk door financiële instellingen, FIUs en opsporingsinstanties tot stand wordt gebracht. Mm-hmm. En ook deze, degene die we vandaag bespreken, is voor 50% door private instanties tot stand gekomen. Voor 50% qua respons op de vragenlijst door publieke instanties. Mm-hmm. En dat maakt het natuurlijk echt interessant, want daarmee heb je een gedeelde risico-inschatting. Zoals gezegd, ik denk dat ook de methodologie interessant is, omdat ze deze specifiek de FATF-categoriseringen volgt en daarmee ook makkelijker in perspectief te plaatsen is. Ja, en dan denk ik dat ik de Threat Radar daarom vooral als een waardevolle input zou zien voor National Risk Assessments en niet te vergeten de Supranational Risk Assessment van de Europese Unie, die toch alweer enkele jaren oud is. Hè? Dus dat geeft op zichzelf al aan. Dat zijn dermate intensieve processen, daar kan je eigenlijk niet jaarlijks tot een risico-assessment komen, maar de risico's veranderen natuurlijk wel degelijk.
Hoe komt deze precies tot stand dan? Want je zegt, ja, is tot stand gekomen al. Op welke wijze, welke methodologie hanteer je?
De Threat Radar is gebaseerd op een elftal vragen. Die vragen zijn grotendeels vragen waarbij het de bedoeling is om bijvoorbeeld de gronddelicten voor witwassen, zoals de FATF die onderscheidt, verschillende sectoren, type cliënten of landen. En dan moet je denken aan variaties in FATF-landen, landen die onderdeel zijn van de Europese Unie, nou, landen zoals we die zien als we naar de Wereldbol kijken, te ranken in volgorde van toegeschreven risico. Meestal zijn die vragen gebaseerd op rankingsvragen, waarbij je eigenlijk moet aangeven of je de ene sector risicovoller vindt dan de andere, of het ene type transactie hoger risico toekent dan de andere. En dat, zo kijken we ook naar landen. En daarnaast zijn er natuurlijk wel een aantal open vragen, maar het zijn vooral ranking georiënteerde vragen.
Ja, ja. En waarom is voor die methodologie gekozen?
Dat is natuurlijk aan de ene kant waardevol, omdat je daarmee ook ontwikkelingen kunt zien. Als je deze elk jaar natuurlijk met elkaar vergelijkt. Ik denk ook dat het eenvoudiger is om op deze manier een respons te vragen. Natuurlijk is er ook moet je wel zorgen dat degene die deze invullen, dat wel mensen zijn die specifieke deskundigheden hebben. Bijvoorbeeld doordat ze dagelijks in dit werkveld bezig zijn. Mm-hmm. En of veel transacties zien of veel onderzoeken doen. Mm-hmm. Afhankelijk of je nou aan de private of aan de publieke kant werkzaam bent.
Ja. En de Threat Radar gaat altijd over het afgelopen jaar, geloof ik? Of?
Nou ja, het gaat eigenlijk over, daarom noemde ik dat net ook al even, je neemt de temperatuur op. Dus het is op dit moment vragen aan experts hoe ze er naar kijken. Dus deze is gelanceerd net voor de zomer 2023. We hebben nu de resultaten geanalyseerd, dus daar zitten enkele maanden tussen. Mm-hmm. Maar het moment van indienen van de vraag is daarmee eigenlijk het eikpunt. En dat is dus voor de zomer 2023. En ziet dus wel, die ziet dan automatisch zou ik zeggen, op de periode die voor je ligt.
Ja, want het is wel ook weer de bedoeling dat er volgend jaar weer zo'nzelfde vragenlijst uitgaat.
Ja, absoluut. Ja.
Nou, wij zijn heel benieuwd. Wat zijn dan de belangrijkste bedreigingen die naar voren komen uit de Threat Radar?
Nou ja, als gronddelict springt fraude eruit. En er zijn er meer, maar daar komen we zo meteen op terug. En als je nou kijkt naar terrorismefinanciering, dan springt er eigenlijk vooral uit terrorismefinanciering in relatie tot nationaal extremisme. En dat is dan in reactie op toenemende immigratie- en vluchtelingenstromen. Met betrekking tot datzelfde onderwerp valt eigenlijk op het misbruik van crypto en bijvoorbeeld de toename van NGO crowdfunding donaties. Mm-hmm. Dus dat terrorismefinanciering overigens cruciaal is, dat zien we natuurlijk ook weer bij het huidige conflict in het Midden-Oosten. Als je kijkt naar non-banking activiteiten, dan is eigenlijk de belangrijkste conclusie dat money remitters en wisselkantoren, gevolgd door advocaten en trust and company service providers opvallen als hoog risico en hoog gescoord. Uiteindelijk moet je vooral ook naar de echt even naar die verdiepende laag kijken, maar daar gaan we zo op in met elkaar.
Ja. Ja, want zijn er specifieke geografische gebieden waar de risico's hoger worden ingeschat?
Ja, als je kijkt naar Oost-Europa, dan kijk je eigenlijk vooral naar toegenomen stromen, financieringstromen en goederenstromen in relatie tot de militaire crisis die we in de Oekraïne zien. En dan gaat het natuurlijk over een land als Rusland en Wit-Rusland. Het gaat natuurlijk ook over landen die grenzen aan deze twee landen. Als je kijkt naar China en Hongkong, dan zie je vooral een toename in stromen waar fraude gerelateerd is aan nieuw fintech economie, zoals we dat dan noemen, hè, de nieuwe vormen van economie. Als je kijkt naar het Midden-Oosten, dan is dat natuurlijk nog steeds relevant als een destination bestemming. Het gaat dan vooral over de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije. Maar als het gaat om sancties en als je het hebt over het terrorisme, dan gaat het natuurlijk vooral over landen als Iran, Syrië en Afghanistan. En natuurlijk op dit moment ook de terroristische groeperingen Hamas en Hezbollah.
Hmm.
Wat er ook uit blijkt is dat als we kijken naar North Central America, zoals we dat dan noemen, dan is het vooral een toename van de dreiging vanuit politieke en civil unrest. Wat er uitspringt.
En als we dichter bij huis kijken in de EU?
Ja, als je kijkt naar West-Europa, dan zie je dat Cyprus en Zwitserland als belangrijkste bestemmingen voor fondsen uit criminele organisaties opvallen. Maar ook het Verenigd Koninkrijk voor Brexit-gerelateerde veranderingen en challenges. Ja. Italië en Duitsland vallen op omdat ze een hoog risico rondom contante betalingen in relatie tot migranten laten zien.
Mm-hmm.
En daarnaast zie je, als we kijken naar ons eigen land, Rotterdam, maar ook Antwerpen, daar zie je een flinke stijging als het gaat over witwassen in relatie tot drug trafficking.
Je zegt migranten en contanten, waarschijnlijk mensenhandel?
Ja, daar moet het wel om gaan.
Daar moet ik dan aan denken, juist. Ja. Oké. Okay. Ja. Laten we iets verder inzoomen op die resultaten van die Threat Radar. Jullie hebben ook vragen gesteld over de onderliggende criminaliteit, de gronddelicten. Welke drie typen misdrijven worden nou ingeschat als grootste dreiging? Je noemde al fraude. Kun je daar iets meer handen en voeten aan geven?
Ja, als het gaat over witwas, hè, we hebben gekeken naar de 25, ongeveer 25 onderliggende gronddelicten die de FATF identificeert. En dan springt fraude er zonder meer uit. Direct gevolgd door tax crimes, georganiseerde criminaliteit en drugsmokkel. Daarbij hebben we vooral gevraagd naar gronddelicten die in je eigen jurisdictie spelen. We hebben ook diezelfde vraag gesteld voor buitenlandse gronddelicten en bekeken of daar dan een verschil in antwoord in zit. En wat je dan ziet is dat het grotendeels hetzelfde is, maar wat er uitspringt is dat bij zo'n buitenlands gronddelict dat vooral corruptie wordt aangereikt als een hoog risico. En dat is zo ergens natuurlijk ook heel erg voor de hand liggend dat dat zo is.
Je noemde ook sectoren, daar ben ik even benieuwd naar. Welke sectoren worden nou het meest genoemd als dreiging volgens de Threat Radar?
Als je kijkt naar de bancaire sector, dan springt eruit, wordt het hoogst gescoord retail banking en cash management transactions, dus gewoon contante transacties. Maar ook correspondent banking en het gebruik maken van intermediairs en kanalen waarbij geen fysieke aanwezigheid vereist is, bijvoorbeeld digitale platforms, die scoren hoog. Of het hoogst, hè. Er zijn er nog meer te bedenken. Mm-hmm. Voor verzekeringen gaat het dan vooral om life insurance, levensverzekeringen. Bij beleggingen gaat het vooral om het gebruik van bemiddelaars en service providers. En bij overige financiële instellingen, daar had ik het net al even over, gaat het dan over money remitters en wisselkantoren die hoog scoren.
En zijn dit nou, hè, die geografische gebieden en die sectoren die je noemt, zijn dat nou verrassende beelden die daaruit komen volgens jou? Levert dit een nieuw inzicht op?
Nou, de landen denk ik wel. Ik denk dat als je kijkt naar sectoren en het boeiende daaraan is denk ik dat het vooral de onderverdelingen in verschillende elementen, hè, dus die sectoren zijn gewoon standaard. Het probleem is hoe ga je nou kijken naar die sectoren en hoe verhouden ze zich ten opzichte van elkaar en dan vooral over de type producten die vervolgens worden aangeboden. Daar zit, denk ik, het interessante van deze ThreatRadar.
Duidelijk. Als luisteraars nou meer willen weten over het rapport, waar kunnen ze dan terecht?
Het is niet breed openbaar, maar het is wel beschikbaar voor alle leden, waar ik het net over had. Mm-hmm. En dat betekent bijvoorbeeld voor Nederland dat de meeste financiële instellingen hier direct toegang toe hebben. En uiteraard geldt dat ook voor bijvoorbeeld partijen als de Field.
Ja.
Dat is de werkelijkheid.
Ja, dus luisteraars die werken bij private partijen, die kunnen binnen hun eigen instantie eens nagaan waar kan ik mijn hand leggen op dit mooie rapport. Wat wordt verder met de bevindingen in het rapport gedaan en wie doet dat dan?
Nou ja, in eerste instantie, wat gebeurt er met zo'n rapport? Dat wordt natuurlijk verspreid binnen de ledengemeenschap. Nadat we dat eerst besproken hebben en ook met elkaar hebben vastgesteld dat dit het rapport is wat we willen zien. In dit geval willen we ook het rapport aanbieden aan en bespreken met de Europese Commissie. Waarom? Waar je suggereerde dat net natuurlijk al. Hè, van dit zou een ideale input zijn, denken we, voor de supranationale risk assessment die de Europese Unie met enige regelmaat, maar toch wel met een behoorlijk aantal jaren ertussen, uitvoert. En wat we verder ermee doen is, als we het hebben over de planning voor het komend jaar, dan kijken we zelf ook goed naar waar deze risico's nu naar voren komen. We stellen bijvoorbeeld ook een vraag, die hebben we hier niet behandeld, maar waar zouden we nu eigenlijk nader onderzoek naar moeten doen? Nou, dat is dus ook daarmee direct leidend voor vervolgwerk. Wat we doen.
Ja, oké, duidelijk. We hebben al geconstateerd jaarlijks deze ThreatRadar, maar zijn er plannen naar aanleiding van de uitvoering van de afgelopen ThreatRadar om iets aan de methodologie of aan benadering aan te passen komend jaar?
Ja, de volgende, dat is dus wel de bedoeling, zou dan weer komen in november 24. Kijk, we kijken elke jaar zeker ook weer naar, kunnen we zijn vragen wel duidelijk, leidt het wel tot de antwoorden die je uiteindelijk wilt hebben? Maar methodologisch zullen we niet al te snel gaan wijzigen, want je wil natuurlijk eigenlijk ook met een model zoals we dat nu hebben per jaar kunnen vergelijken of je ook ergens ontwikkelingen ziet.
Ja.
Ja, we staan zeker open voor aanpassingen van de methodologie, maar het liefst niet te substantieel, want dan wordt die vergelijking ingewikkeld.
Ja. Ik dank je hartelijk voor alle informatie, interessant verhaal en veel succes met de ThreatRadar.
Dank je, Erik.
Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.